Gemeente, wij openen vanmiddag de Heilige Schriften, allereerst in de brief van Paulus aan de Filippenzen, het derde hoofdstuk, de eerste 9 versen. Filippenzen 3, de versen 1 tot en met 9. En vervolgens uit de brief van Paulus aan de Efeziërs, het zesde hoofdstuk, de versen 10 tot en met 17. Eerst dus Filippenzen 3, de versen 1 tot en met 9. En daar lezen wij het woord van God al dus voort, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht, indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen, uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeer, naar de ijver een vervolger van de gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. En in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is, door het geloof. Tot zover de Filippenzenbrief, vervolgens de brief van Paulus aan de Efeziërs, het zesde hoofdstuk, vanaf het tiende vers. Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen van de duivel. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, zodat gij kunt weerstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. Staat dan uw lendenen omgord hebbende met de waarheid en aangedaan hebbende het borstwapen van de gerechtigheid en de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het evangelie van de vrede. Bovenal aangenomen hebbende het schild van het geloof, met het welk gij al de vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neemt de helm der zaligheid en het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. De tekst voor de verkondiging vindt u in dit tweede gelezen schriftgedeelte, Efeze 6, daarvan het 14e vers, het tweede gedeelte. Efeze 6, vers 14b, waar wij lezen, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid. Tot zover. En aangedaan hebbende het borstwapen van de gerechtigheid. Gemeente, de kerk, de levende kerk op aarde, is een strijdende kerk. Daar kan geen enkel misverstand over bestaan. Want wij hebben de strijd, schrijft Paulus in dit verband, niet tegen vlees en bloed. Het is geen gevecht van man tegen man, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht, en er zit wat in de lucht, en er dwarrelt wat neer uit de lucht. En in die strijd hebben we nodig de hele geestelijke wapenrusting. En een uitermate belangrijk onderdeel daarvan, van die wapenrusting van God, is het borstwapen van de gerechtigheid. absoluut onmisbaar in de strijd tegen de machten en de krachten en die geestelijke boosheden in de lucht. Het eerste onderdeel van die wapenrusting is de gordel van de waarheid, schrijft Paulus. Dat is beslist het eerste, van groot belang eveneens. Want het is de waarheid die vrijmaakt. En die waarheid, dat is de hemelse leer, dat is de gezonde leer, de gezonde woorden, de leer die naar de godzaligheid is. Die leer te belijden, te geloven en te beleven. Daarvoor te staan, zegt Paulus, daaruit te leven. De waarheid die in Christus is. Hij is vol van genade en waarheid. Hij is de waarheid. Ontbreekt die gordel, dan is de rest waardeloos en dan zijn de andere onderdelen van die wapenrusting feitelijk onbruikbaar. Maar dan het eerstvolgende onderdeel, namelijk dat borstwapen van de gerechtigheid, ofwel het pantser. Paulus heeft hier in gedachten het wapen dat gedragen werd in die oude tijd door de Romeinse soldaten. En dat pantser dat bedekt het lichaam van de soldaat. U begrijpt dat door dat pantser zowel het hart als de longen werden beschermd. Zowel het middenrif als de buik. Het lichaam van de soldaat tot van de nek tot aan de dijen. Alles werd daardoor beschermd. En wij, daar hoef ik niet veel woorden aan te wijden. Wij weten allemaal wel hoe belangrijk deze vitale lichaamsdelen zijn. Interne ziekten, die zijn ernstiger en gevaarlijker dan uitwendige lichaamsmankementen. Hoe vervelend die natuurlijk ook kunnen zijn, dat begrijpt u wel. En het belangrijkste van de genoemde lichaamsdelen is uiteraard het hart. We hebben maar één hart, twee longen en ook nog twee nieren. Het hart is belangrijk als de motor van het lichaam, als centrum van onze bloedsomloop. En u weet dat in het ziekenhuis een hele belangrijke afdeling is, de intensive care, de hartbewaking. Maar dat hart is niet minder belangrijk, geestelijk gezien, geestelijk gesproken, als het centrum van onze begeerten, onze wensen, onze wil. In de verhouding tot de Heere gaat het dan ook in de eerste plaats om ons hart. De wijze, de verstandige koning Salomo, die zegt in zijn spreukenboek dat uit het hart de uitgangen van het leven zijn. En daarin roept de opperste wijsheid, Jezus Christus, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. En daar gaat de vermaning aan vooraf, behoed uw hart boven alles wat te bewaren is en te bewaken is. Dus ook die geestelijke hartbewaking is van uitermate groot belang. Het hart moet beschermd worden en bewaard worden en bewaakt worden, anders zijn we een verloren mens. Is het niet de Heer Jezus zelf die gezegd heeft toen hij op aarde was, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De richting van het hart is beslissend voor het geheel van onze levensrichting. Maar niet minder voor onze levenstoekomst. Dus is de centrale plaats en de centrale betekenis van ons hart helder. En het is daarom dat wedergeboorte en bekering zich in de eerste plaats richten op het hart. Ons hart moet veranderd worden. De Bijbel zegt dat we een nieuw hart moeten ontvangen. omdat ons hart geestelijk gesproken van nature een stenen hart is. Dat moet breken. De religie van het christelijk geloof is de religie van het gebroken hart. En dat hart van ons is harder dan een diamant. En ons hart moet door Gods geest dan ook besneden worden. We hebben een vlezen hart nodig. En dan hebben we het natuurlijk niet meer over dat lichaamsdeel dat in het linkergedeelte van onze borstkas ligt. Hier hebben we het over het hart als het centrum van ons hele bestaan. Maar niet alleen het hart is hier van belang, van groot belang. Dat geldt toch ook de longen. Dat geldt toch ook de ingewanden, dat geldt toch ook de nieren, de milt, de lever. Allemaal lichaamsdelen die zich achter die borst, dat borstwapen bevinden en achter die borstkas. Het is wel eens gezegd, gemeente, dat in deze verschillende organen de zetel zou zijn van onze aandoeningen, van onze gevoelens. En Paulus wist ook wel dat de innerlijke bewegingen en ontferming een hele belangrijke rol spelen. En dat de duivel dat ook wist. Die speelt natuurlijk in op dat hele ingewikkelde gebied, zal ik maar zeggen, van wensen, begeerten, verlangens, gevoelens. En wat kan die duivel daar misbruik van maken? Door begeerten aan te blazen, zondige begeerten. Dus het is van groot belang dat al die vitale delen goed worden beschermd. Een goed, een stevig, een ondoordringbaar panzer was voor een soldaat in oorlogstijd onontbeerlijk. En hoeveel te meer voeg ik daar dan maar aan toe in de geestelijke strijd. Zonder panzer zijn we overgeleverd aan de aanvallen van de vijand. En dan is gemeente natuurlijk de vraag, wat bedoelt Paulus daarmee? Wat wil hij daarmee zeggen? Dat we moeten aandoen het borstwapen van de gerechtigheid. En dan gaat het natuurlijk toegespitst op dat woordje gerechtigheid. Wat betekent dat woord in verband met de tekst van vanmiddag? Men heeft wel gezegd, dat woord gerechtigheid betekent hier oprechtheid, eerlijkheid, betrouwbaarheid, integriteit. Dat wil hier dan zeggen persoonlijke onkreukbaarheid. We moeten mensen zijn die rechtschapen zijn, die eerlijk zijn, die oprecht zijn. En als we dat nu maar zijn, dan komen we al een heel eind. Hoe kan iemand die oneerlijk is en onoprecht is en onbetrouwbaar is, een goed soldaat, een goed strijder zijn? Je kunt toch niet onoprecht strijden? En ik denk dat niemand zal ontkennen, niemand hier in de kerk, hier in Oud-Beierland, dat het dringend geboden is dat we eerlijk zijn en dat we oprecht zijn en dat we ons niet schuldig maken aan veinzerij en huichelachtigheid enzovoort. Het is een geweldige aanklacht wanneer mensen, kerkmensen ook, niet eerlijk zijn en niet integer zijn. En dat ze, om zo te zeggen, twee gezichten laten zien. Dat is een geweldig groot kwaad. En heeft ook aan de christelijke gemeente hele grote schade aangericht en toegebracht. Daar kan dus geen misverstand over bestaan, dat begrijpt u wel. Rechtvaardigheid, oprechtheid is wezenlijk altijd en overal. U kunt er eenvoudig niet zonder bij alles wat u doet. Maar waar het hier dan om gaat, is dit. U begint er in de strijd met de duivel en zijn trawanten zo bar weinig mee. Het is van weinig gewicht als u oog in oog staat met de overste van deze wereld, de Satan, die hinderaar, die adder. Want als wij denken dat we met onze eerlijkheid en met onze oprechtheid de listige omleidingen van de duivel kunnen weerstaan en dat we dan sterk staan, dan vergissen we ons. En dat leidt tot geweldig grote teleurstellingen. Wie van zichzelf uitdenkt en handelt en strijdt, staat buitengewoon zwak. Want wat is de mens? Hoe kan de mens het uithouden in die strijd in eigen kracht? Onze eerlijkheid en onze oprechtheid is toch altijd maar betrekkelijk? Wie is voor de volle 100% eerlijk, oprecht, integer? Altijd en overal en in alle situaties. We zijn ook na ontvangen genade tot hinken en tot zinken elke dag gereed. Schrijft Paulus niet in zijn Romeinenbrief. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam van deze dood? Het hart van de soldaat, het hart van de christenstrijder, de oprechte christenstrijder, is en blijft een zondig hart. Een hart dat geneigd is en geneigd blijft om God en de naaste te haten. Niet alleen van nature, maar ook daarna. Als God in het leven gekomen is, wat schuilen er een zonden en zondige gedachten in het hart van Gods kinderen? En daar komen we wel achter. Als God ons door zijn MRI-scan haalt. Of als Gods geest ons voor zijn röntgenapparaat stelt. Je kunt er toch soms bang van zijn en bang van worden. Als de Heere dat allemaal openlegt en ons een blik laat slaan, werkelijk een blik laat slaan in ons eigen hart en in de verdorvenheid daarvan. Leeft dat in mijn hart? Gaan mijn gedachten daarnaar uit? Het is toch maar goed dat de mensen mijn hart niet kunnen lezen en mijn gedachten niet kennen. Als er al gedachten van u, van jou of van mij hier op die muur zouden komen, hier in de kerk, we zouden ons wegschamen. Geen christen kan dan ook zeggen, die zonde zou ik nooit kunnen doen. Wie het wel zegt, mist de zo nodige zelfkennis. Nee, u begrijpt, gerechtigheid als menselijk wapen en als menselijke eigenschap is niet het borstwapen waar Paulus over schrijft. Is geen panzer dat in staat is het gereedschap en de instrumenten van de duivel te weerstaan. Het is geen wapen in de strijd tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Maar wat dan wel? Het gaat, zegt Paulus, om de wapenrusting van God. Niet het hart van de soldaat, niet het hart van de christenstrijder, maar het hart van het evangelie. En dat hart, dat is het borstwapen van de gerechtigheid. Het gaat toch om de gerechtigheid die van God komt, die door God zelf is en wordt geschonken. En wat we gelezen hebben vanmiddag in Filippenzen 3 wijst ons nadrukkelijk de weg. Want daar is de apostel glashelder, heel duidelijk op dit punt. Want hij begint daar, u herinnert zich dat, en anders leest u het vanavond nog maar eens na. Hij begint daar met een herinnering aan zijn eigen natuurlijke gerechtigheid. En hij zegt dan, hoewel ik heb, dat ik in het vlees betrouwen mocht, indien iemand meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Want wat zegt Paulus daar dan? Wel, Hij daagt iedereen uit. Stel nu eens dat er een wedstrijd gehouden zou worden. Een competitie. Een wedstrijd in persoonlijke rechtvaardigheid, rechtschapenheid, eerlijkheid, integriteit. Nou, zegt hij, kom maar op, ik ben er klaar voor. En naar het schijnt, heeft hij goede papieren. En heeft hij vaste grond onder zijn voeten. Heeft hij er ook hele goede argumenten voor. Hoor maar welke grond hij heeft. Besneden ten achtste dagen. Uit het geslacht van Israël. Uit de stam van Benjamin. Een Hebreër uit de Hebreeën. Naar de wet een Farizeer. Naar de ijver een vervolger van de gemeente. En dan komt daar nog de kroon op zijn werk bij. Naar de rechtvaardigheid die in de wet is zijnde onberispelijk. Nou, dat kon iedereen hem lang niet nazeggen. Hij was een toonbeeld van alle deugden. Hij kon iedereen uitdagen en hij was er grondig van overtuigd dat hij bovenaan de lijst zou komen te staan. Een waardig kampioen. Maar dan moeten we ook doorlezen. Goed luisteren. Goed opletten. Wat hij zegt. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewis, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de kennis van Jezus Christus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die naar de wet is, maar de rechtvaardigheid die uit God is, die door het geloof van Christus is. Tot drie keer toe zegt hij in dat verband, noemt hij het woord schade. Schade geacht. Schade gerekend. Schade gerekend. En dan gebruikt hij ook het woord drek. Skubala. Vuilnis. Op de belt, op de vuilnisbelt ermee. Dat zegt Paulus dus. En al zegt iedereen die in Paulus, die van hem zegt, dat is nog eens een goede man. Die heeft er veel voor over. Hij is knap, hij is geniaal, er zit veel in, er zit in ieder geval wat in. En hij zou een buitengewoon goede ambtsdrager zijn. We zouden hem met algemene stemmen kiezen. Een voortreffelijke dominee, niet hebbende mijn rechtvaardigheid. Hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Gemeente, het borstwapen van de gerechtigheid is de gerechtigheid die uit God is. Die in Christus Jezus is, die hij heeft verworven door te gaan naar het kruis. En die door de geest wordt toegeëigend. Het wordt door God geschonken. Het is de toegerekende gerechtigheid. Geen verdiende gerechtigheid. Geen bereikte gerechtigheid, maar de toegerekende gerechtigheid. Een zaak van genade alleen. Dat is het hart van het evangelie. Genade voor een zondaar die geen enkele, maar dan ook geen enkele opbrengst heeft voor God. Geen draad gerechtigheid bij zichzelf kan bespeuren. Een Engelse verkondiger zegt dat ergens, als er van het kleed dat ik draag en moet dragen, één draadje zit. Van een andere kleur en van andere stof. Als het gaat om die gerechtigheid, ik zou voor eeuwig verloren zijn. De zonde van de mens, ons mensen, haalde een streep door de hoge positie die God aan de mens had gegeven. En daardoor veranderde de gerechtigheid in ongerechtigheid. De zondige mens beantwoordde niet meer aan de norm die God hem had gesteld. En dat gebeurde niet gedwongen, maar vrijwillig. Daar zijn wij, daar is Adam en Eva, daar zijn wij niet toe gedwongen. En zij zag en zij nam en zij at. Dat patroon. En de mens was ook nog gewaarschuwd. Hij wist dus wat hij deed. De zonde werd met opzet begaan, willens en wetens. En zo gaat de zonde altijd door tot op de dag van vandaag. En zij zag en zij nam en zij at. Wij staan niet recht tegenover God. We denken niet over God, maar we zijn vol boordevol van onszelf. En van alles wat tegen God ingaat. Wij spreken niet over de eer van God, laat staan dat wij zijn lof zouden bezingen. Wel, natuurlijk, wel worden er elke dag woorden gesproken die met God geen rekening houden of dwars tegen Gods woorden ingaan. En wat doen wij elke dag? Dingen die Gods toorn opwekken. En dan komt daar ook nog bij dat we niet alleen zonde doen, maar dat we zonde zijn. Ons hele bestaan is boordevol ongerechtigheid. En dat geldt alle mensen, vroom of goddeloos. Ook als ons leven er zo aan de buitenkant heel goed uitziet. Wie of wat we ook maar zijn, wie of wat we ook maar gedaan hebben. Paulus, hij dacht toch dat hij met alles wat hij had en deed een heel eind kwam bij God. Maar hij kwam erachter. God liet het hem zien. En de Heilige Geest overtuigde hem ervan. Dat datgene wat hij de moeite waard vond voor God niet telde. Niet telde, weg ermee. Dat moest hij allemaal schade en drek leren achten. En toen wist hij één ding heel zeker. Ik was blind. Maar nu zie ik. Nu zie ik Christus en in hem gevonden worden. Niet mijn gerechtigheid, maar de zijne. Gemeente, wanneer wij komen voor God, ook nu, ook hier. Wanneer wij komen in de vlammende heiligheid en tegenwoordigheid van God, dan zullen we ondervinden dat niets van ons meedoet. En dat we zondaren zijn, hopeloze zondaren, veroordeeld door de wet, achtervolgd door het evangelie, aangeklaagd in het geweten, verdoemelijk voor God. Maar dan de Heere, maar dan de levende God, de schepper van hemel en van aarde, maar dan God, maar dan Christus, maar dan de Heilige Geest. De Heere heeft een weg uitgedacht, waardoor zijn recht wordt gehandhaafd. En dat aan dat recht op geen enkele, maar dan ook geen enkele manier tekort wordt gedaan. Want God heeft zijn Zoon gegeven. Zijn enige, die hij lief had. In wie hij al zijn welbehagen heeft. De Heer Jezus Christus, die kwam uit dat hooggebergte van het goddelijke welbehagen tot in de diepste diepten van onze verlorenheid. Hij die kwam en die in de plaats van zondaren wilde gaan staan. En die kon en mocht betalen. Dat wil zeggen, die aan Gods recht genoegdoening heeft gedaan. Het gaat, gemeente, om de gerechtigheid van een ander. Ik roem, zo zongen wij, ik roem, o eeuwig alvermogen, ik roem uw gerechtigheid die zoveel glans verspreidt, zo heerlijk schittert uit de hoge. En dat cirkelt u allemaal om een klein woordje. Moet u nooit meer vergeten, dat is het woordje nochtans. Ik denk daarbij aan zondag 23 van de Heidelberger Catechismus. Een van de hoogtepunten uit het troostboek van de kerk. Hoe ben ik rechtvaardig voor God? Daar wordt die vraag gesteld. Hoe ben ik rechtvaardig voor God? Niet in het oog van mezelf. Niet in het oog van de mensen. Maar voor God. U kent het antwoord. Misschien heel lang geleden dat u het geleerd hebt. Er is u vast en zeker ook in onderwezen vanaf deze kansel. Al zo dat al is het, dat mij mijn geweten aanklaagt dat ik tegen al de geboden van God gezondigd heb. Zwaar gezondigd heb, staat er. Dat is dus de eerste aanklacht. Dat ik geen van die gehouden heb, dat is de tweede aanklacht. En dat ik nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, dat is de derde aanklacht. Denk over deze drie aanklachten eens heel goed na. Het is de waarheid als hier toch eigenlijk het faillissement over een zondaar wordt uitgesproken. Ik was een zondaar, roept Zwart. En de neiging tot zonde blijft. Ik ben geneigd, niet ik was geneigd, ik ben geneigd. Niet ik zou zijn geneigd, maar ik ben geneigd. Ondanks alles wat de Heere in ons leven mocht hebben gedaan en geschonken. En dan zakken we allemaal als een baksteen. Het was ongerechtigheid, het is ongerechtigheid en het blijft ongerechtigheid. En als hier een punt zou staan, dan was het volstrekt hopeloos. Dan waren we allemaal verloren mensen. Maar dan dat kleine woordje dat u nooit meer mag vergeten. Dat woordje nochtans. Dat nochtans God zonder enige verdiensten van mijn kant. Uit louter genade mij de volkomen gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Dat is het. Dat is het evangelie. En dat gaat zo ver als had ik nooit zonde gekend, nog zonde gedaan. Gemeente, wat is dat een evangelie van het zuiverste water voor hen die zeggen en die beleiden, al mijn gerechtigheid een wegwerpelijk kleed, al mijn deugden even zoveel blinkende zonden. Wat mij gewin was, heb ik om Christus wil schade geacht. Tegenover dat geen van de geboden gehouden staat, nochtans Christus gerechtigheid. Tegenover dat steeds tot alle boosheid geneigd, staat nochtans Christus volkomen heiligheid. Hier worden letterlijk alle registers van het evangelie opengetrokken. De geweldige hoogte en diepte van de verlossing die er is in Christus Jezus, komt ons in dit woord tegen. Christus is gaan staan waar wij hadden moeten staan, heeft geleden waar wij hadden moeten lijden. Hij in de plaats van zondaren, in hem alleen ben ik dan ook rechtvaardig voor God. Daar hebt u een zondaar die moet zeggen van top tot teen milaats, onrein. En dat God zegt, ik zie geen spatje in je. Maar dan in hem, die geen zonde gekend nog gedaan heeft, maar die God tot zonde voor ons heeft gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. God nam de zonden van al zijn volk en legde ze op het lam. Dat is Golgotha. Dat is het kruis. God rekende hem de zonde toe. En als God me aanziet in Christus, als u ook maar een kruimel genade hebt, dan gaat het u hier duizelen. Als God me aanziet in Christus, bekleed met het kleed van zijn heil, dan verklaart hij mij ook rechtvaardig. Dan verklaart, dan spreekt hij mij vrij van de verdiende straf en neemt mij aan tot kind en erfgenaam. En dat mogen allen die van Christus zijn en allen die in Christus zijn, allen die in het geloof zijn, zich voor gezegd houden. Want dan heeft de wet zijn veroordelende kracht verloren. En daarom kan Paulus jubelen in zijn hooglied. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. Het gaat, gemeente, om de gerechtigheid die uit God is. Die, zoals gezegd, door Christus Jezus is aangebracht en verworven. En die door zijn Heilige Geest wordt toegeëigend. En die door het geloof alleen wordt ontvangen. Dat is dat prachtige zinnetje uit dat klassieke, wonderschone avondmaalsformulier. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En dit, gemeente, klinkt allemaal mee in de woorden van de tekst en aangedaan hebbende het borstwapen van de gerechtigheid. En er is dan ook een heel nadrukkelijk en duidelijk verband tussen de gordel van de waarheid en dit borstwapen. Want de spits van de waarheid is de gerechtigheid. Wie Gods waarheid leert kennen, de diepte van Gods waarheid leert verstaan, die kan om het hart van Gods waarheid niet heen. En dat hart is toch onmiskenbaar de verlossing door het bloed van Christus Jezus de Heere. De vergeving van de zonden uit genade alleen. De vrijspraak, die goddelijke bevrijding. Het herstel in de gemeenschap met God in Christus, die slagader van het christelijk geloof. En dat alles als de werking van de Heilige Geest. De klemmende vraag, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God, wordt beantwoord door de waarheid en in de waarheid. Daarom aandoen dit borstwapen. Hoe vraagt u, daar bestaat geen enkele twijfel over. Ik zei het al een paar keer. Dat is een zaak van het ware geloof. Van het zaligmakende geloof. En geloven, dat is radicaal nee zeggen tegen onszelf. Geloven is niet streven, maar sterven. Geloven, dat is van top tot teen ontwapend worden. Om met de gerechtigheid van Christus bekleed te worden. Geloven, dat is alles uit handen geven. En in het geloof Christus en al zijn schatten en gaven ontvangen. Dat de Heilige Geest mij het oog opent voor de ander. Als hij mij dat woordje nochtans leert spellen. Gemeente, wat is de Heilige Geest en wat zijn de verdiensten van Christus toch ontzaggelijk belangrijk. En wat is het geloof ook belangrijk. Die in de Zoon gelooft heeft het eeuwige leven. Wie de Zoon ongehoorzaam is, de toorn van God blijft op hem. Geloven, werkelijk en waar en zaligmakend, al is het maar een instrument. U kunt ook op uw geloof niet rusten. Ik heb niet zoveel met mensen die het altijd maar hebben over en mijn geloof dit en mijn geloof dat, nee. En dan kom je soms op huisbezoek en dan ga je weer weg en dan denk je bij jezelf, ja, het was een aangenaam gesprek, maar waar was nou de Heer Jezus? En waar was nou het kruis? En waar waren nou zijn verdiensten? En waar was nou zijn gerechtigheid? Nee, in het geloof zit ook geen enkele verdienste. Maar door het geloof als een instrument. Maar een instrument, zegt de Nederlandse geloofsbelijdenis. Door het geloof rekent God mij de gerechtigheid van Christus toe. En naar de mate ik geloof, weet ik dat ik rechtvaardig ben voor God. En dat is het borstwapen van de gerechtigheid. En met dit pantser wordt mijn lichaam, mijn hart bedekt. Een soldaat zonder dit wapen, voor hem is de strijd bij voorbaat verloren. Net zozeer een christenmens die zich in de strijd waagt zonder dit borstwapen al bij voorbaat verloren is. Hij kan wel vleeselijk strijden en daarmee indruk maken bij de mensen, maar hij is verloren. Hij is al bij voorbaat verslagen. Denk maar aan David. Jongens en meisjes die kennen hem wel. In dat gevecht met Goliath. Die reus, weet je wel. En toen kreeg hij van de koning, van koning Saul, kreeg hij die wapenrusting. Maar hij paste daar helemaal niet in. Het was hem veel te zwaar. Maar toen hij ging in de wapenrusting van God met een slinger en een steen. Toen hij ging in het besef dat niet hij moest strijden, maar dat het Gods strijd was. Toen ging hij in de naam van de Heere. Toen was zijn geestelijke uitrusting betrouwbaar en buitengewoon effectief. Die reus Goliath die viel plat ter aarde. Hij werd geveld. En zo bewijst de wapenrusting zijn dienst. Daar gaat het dus om. Gods kinderen hebben veel te stellen. Zeg maar dat dat niet waar is. Met heel wat beproevingen op hun levensweg. Aanvechtingen, kastijdingen. Beproevingen die tegen vlees en bloed en tegen allerlei menselijke verwachtingen ingaan. Beproevingen die nogal eens een keer moedeloos maken. Dan zit je net als Elia onder een jeneverboom. En dan zeg je, het hoeft voor mij eigenlijk niet meer. Ik ben maar alleen overgebleven. En dan is er het dreigende gevaar om de strijd, de goede strijd, op te geven. Dan heb je van die stakingsneigingen. En daar speelt de duivel heel handig op in. Dan is het duister in u. En dan is het donker in u. En is het donker om u heen. Dan is de hemel van koper en de aarde van ijzer. God ver weg en door de mensen in de steek gelaten. Want ze begrijpen u niet. Of u stoot hen af omdat u hen niet begrijpt. Eenzaam ben ik en verschoven, ja, de ellende drukt mij neer. Een situatie waarin je je ook geestelijk gesproken verlaten voelt. Of, en dat kan ook en dat gebeurt ook, dat je weer toegeeft aan oude zonden. En dat die boezemzonde, die ene, ook weer de kop opsteekt. En dat zondige gewoonten je in beslag nemen. En dat het gebedsleven verflauwt. En het lezen van de schrift minimaal is, want ik ben zo druk, 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 druk. En dat de omgang met de Heere zwaar onder druk komt te staan. Dan is de duivel er als de kippen bij. Om u uw zondenregister voor ogen te stellen. Hij tikt u op uw schouder en zegt, ben jij nou die man, die vrome jongen, dat vrome meisje, die vrome vrouw? Iemand die daar ook veel van heeft geweten, ja, die er alles van wist, was de grote hervormer Maarten Luther. Hij werd ook nog eens een keer door de duivel bestookt. Maar, zei Luther dan, je bent aan het verkeerde adres. Je moet op Golgotha zijn. Daar zijn al mijn zonden uitgewist. Als die duivel hem zijn zondenregister weer voor ogen stelde. Daar moet je zijn. Maar ook in het leven met de Heer. Het moet maar op je afkomen. Was het allemaal wel waar? Heb ik me toch niet vergist? Was het de Heere wel die mij vergeving schonk? Of beeld ik het me maar in? Het gaat soms door ontzaglijke diepten, zee en grote wateren door. In de psalmen, waarin toch het leven van Gods kinderen wordt getekend, is sprake van een ruisende kuil. Is sprake van modderig slijk. Zijn het de golven en de baren die over het scheepje van de dichter heen slaan? Maar dan gaat het er toch maar om dat we net als Maarten Luther dit borstwapen hebben aangedaan. Het borstwapen van de gerechtigheid. En dat dat borstwapen zijn dienst bewijst. Juist dan als we geschokt worden tot in de grond van ons bestaan. dat borstwapen aandoen. Op Christus alleen zien in een levend geloof. Leven en wandelen en strijden door het geloof. Overwinnen door het geloof. Om door die strijd heen des te vaster aan hem verbonden te worden. Aan hem die al de diepten heeft doorwaad. En die door zijn Heilige Geest en door zijn kracht doet zeggen, nochtans, nochtans. Al is uw ziel onrustig en buigt die zich neer in u. Nochtans God, nochtans Christus, nochtans zijn Heilige Geest, nochtans zijn woord zo vast, zo zeker, zo volkomen betrouwbaar. Nochtans de beloften van God in Christus Jezus, ja en amen. Hoop op God, ik zal hem nog loven voor de menigvuldige verlossingen van zijn aangezicht. En mijn God. En wel gemeente, die strijd gaat door. Tot de laatste snik toe. Er is in dat leven met de Heer, in dat strijdende leven, in dat stervende leven geen stilstand. En er is geen andere weg om te overwinnen. De gerechtigheid van Christus, de klederen van het heil. Toegerekend en geschonken. Wie zijn zij? Lezen we in het Openbaringenboek, het laatste Bijbelboek. En van waar komen zij? Het zijn degenen die komen uit de grote verdrukking. Maar ze hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed van het lam. Het heil van de schuldvergeving. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Het heil van de vernieuwing van ons leven door de Heilige Geest. Want na die vrijspraak zet de Bijbel geen punt. Dat heil wordt door de Heer ook nadrukkelijk uitgewerkt. Ik wil daar even de vinger bij leggen dat er ook dient te zijn en dat er ook zal zijn de groei in het geestelijke leven. Omdat alle stilstand achteruitgang is. Er zal naar het Petrinische woord een opwassen zijn in de kennis en in de genade van de Heer Jezus Christus. De zaligheid ligt buiten mij. In dat volkomen offer van Christus. Maar de Heer werkt dat ook uit in mij. Droefheid naar God die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt, de vernieuwing van ons hart en leven door de werking van de Heilige Geest, de ootmoedige wandel met hem. Groei naar geestelijke volwassenheid. Dat hoort ook bij het borstwapen van de gerechtigheid. De onveranderlijke wet heeft Johannes de Doper, de heraut van Christus, al uitgezegd, de man met die uitgestrekte arm, zie het lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt, maar die ook de vriend van de bruidegom was. Hij moet wassen en ik moet minder worden. Ook een van die grondwetten van het koninkrijk, al maar groter zondaar worden en al maar minder zonde doen. Dat is geestelijke groei. Dat ik me hoe langer hoe meer verootmoedig, levenslang. Om meer en meer de gerechtigheid van Christus en de vergeving van de zonden te begeren. Heel belangrijk om dat te beseffen en dat ook te beoefenen. Want ook hier heeft de duivel zijn pijlen klaar liggen en hij heeft ze niet alleen klaar liggen, hij schiet ze ook af. Eén voor één. Hij doet nogal eens mensen teren op een eenmalige ervaring. Dat mensen wel ooit iets hebben beleefd van hun schuld voor God. En mochten smaken de goedertierenheid en de trouw en de liefde en de genade van God ook in het stuk van de vergeving. En daar blijft het dan bij. Stilstand is achteruitgang, ook in het geestelijke. En dan zijn het ook nog wel eens een keer mensen die met zichzelf op de arm lopen en zichzelf in de hoogte steken om zichzelf ook nog te bewonderen. Het zijn doorgaans ook nog de lastigste mensen in de gemeente. geen strijd, geen opwassen, geen geestelijke groei. Het maakt mensen nogal eens hier koud en hard. Gods kinderen, gemeente, krijgen levenslang op de school van Gods geest om al strijdend en stervend meer en meer te ankeren in die vaste rots van ons behoud. Opdat ik hem kennen, zegt Paulus, en de kracht van zijn opstanding meer en meer leer kennen. Opdat de blijdschap des Heren onze sterkte zal zijn. Gemeente, zeg me, God kent u, rust u op uw eigen gerechtigheid. Dan moet ik u zeggen, dat is levensgevaarlijk. Of rust u op de gerechtigheid die door het geloof van Christus Jezus is. Dan alleen hebt u vaste grond onder de voeten. Als we staan op iets anders dan op Jezus Christus, dan zullen we ervaren dat we op zandgrond staan. En u kent toch die gelijkenis van het huis op de steenrots en het huis op het zand. En zijn val was groot. Als we niet rusten op het volkomen offer van Christus, als we niet rusten gelovig op zijn volbrachte werk en de kracht van zijn vergoten bloed en zijn voorbeden, dan hebben we niet aangedaan het borstwapen van de gerechtigheid. Want alleen daarmee bekleed kan ik zonder verschrikken voor de rechterstoel van God verschijnen. Maar als ik dat borstwapen heb aangedaan in een levend geloof, dan ken ik de waarheid zo diep als gewis dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Dan tart ik de dood, dan verwin ik het graf, dan neemt mij geen Satan de zegenkroon af en reis ik getroost onder het heiligend kruis naar het erfgoed hierboven in het vaderlijk huis. Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn. U kent het wachtwoord der hervormers. Anders moet u het vanavond maar eens nalezen. Gestorven voor mij zal mijn zwanenzang zijn. Amen. Wij zingen gemeente Psalm 118. En daarvan het 10e vers. Psalm 118. En daarvan het 10e vers. Dit is de poort des Heren.